Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Of toch meestal wekelijks. Iedere aflevering praat je hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypunctueeltje Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En Tim, dat masterdiploma kan het maar beter waard zijn, want dit is weken geleden.
Ja, shame on me. En ik heb genoeg excuses, maar er is geen enkel excuus geldig genoeg om een aflevering van Das Privé eigenlijk te missen. Hè. Dus bij deze.
Dus we gaan dat dan maar gewoon extra flink inhalen met deze week in Das Privé. Een berg kleine updates, want we hebben natuurlijk wat in te halen. Onder andere over Meta, die jouw gegevens gebruikt om AI te trainen, uiteraard. Rijksregisternummers in het Staatsblad. 23andMe heeft al een koper. En wat uitgebreider, Vlaamse toezichthouder die verkettert tijdcontroles die louter om geld gaan. Facebook target specifiek mensen die hun selfies verwijderen. Best ziek, als je het mij vraagt. En Strava locatiegegevens worden eindelijk eens gebruikt zoals het bedoeld is, namelijk om mensen op te sporen. In dit geval is dat een goed idee. Dat en nog veel meer deze week in Das Privé. Tim, ik trap af met een beetje een klassieker. Je kent uiteraard het Belgische Staatsblad. Je kent misschien niet de Vlaamse tegenhanger, Codex Vlaanderen. Maar hetzelfde principe, en voor onze Nederlandse luisteraars, het Belgisch Staatsblad is de plek waar wetgeving gepubliceerd wordt, waar bepaalde actes gepubliceerd worden. Wat is klassiek een uitdaging, ook uit het verleden met die publicaties? Soms stoppen notarissen dingen in een akte die eigenlijk niet voor het brede publiek gepubliceerd moeten worden. Die moeten bijvoorbeeld wel het Rijksregisternummer noteren in een akte die intern blijft, maar als ze die door zouden sturen naar het Belgisch Staatsblad, moeten ze dat er eigenlijk uithalen. De praktijk is dat dat heel vaak niet gebeurt. En als je dus een beetje gaat zoeken, en ik heb nog wel eens de neiging om als ik even wat over heb qua tijd, ik denk, goh, wat zal ik eens gaan doen? Weet je wat, ik ga nog eens kijken of ik nog ergens iets gevoeligs kan vinden op het internet. En deze keer had ik in het kader van een klant die mij een vraag stelde, had ik al een publicatie gevonden waar effectief Rijksregisternummers in zaten. En kon ik op basis van de termen die ze daar gebruikten redelijk makkelijk een zoekactie doen om nog andere Rijksregisternummers te vinden. En lo and behold, wat vind ik vervolgens? Honderden actes, Rijksregisternummers die gepubliceerd zijn. In het verleden was het Belgisch Staatsblad, Codex Vlaanderen, die zeggen, ja, wij publiceren gewoon wat we aangeleverd krijgen. Daar kunnen wij verder niks aan doen. Dat is onze wettelijke taak. Zonder dat we daar al te diep op ingaan, maar niet zo heel lang geleden was een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Die zei, dat is leuk, maar daar kom je niet mee weg. Als jij degene bent die dat publiceert, ja, dan heb je wel enige impact. Dan kun je wel degelijk op dat moment iemands gegevens wissen, als hij daarom vraagt bijvoorbeeld. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik stel vast dat die publicaties er zijn. Ik stuur dat door naar de DPO van het Belgisch Staatsblad. Fod Justitie is dat dan. Ik stuur dat door naar de mensen van de kanselarij die de Codex Vlaanderen beheren. Tim, doe zo'n gokje. Welke reageerde als eerste op mijn mail?
Oh god.
Vlaams of federaal?
Ik ga even de flamingant die mij naar boven laten komen. Ik ga toch voor Vlaanderen kiezen.
Ja, dat is volkomen terecht. Ik heb tot op heden, we zijn nu niet zo heel lang verder, een dag of 4, 5, nog helemaal niks gehoord van het Belgisch Staatsblad. Van Codex Vlaanderen heb ik daarentegen acuut antwoord gekregen. En die gingen dat vandaag of morgen zelfs nog in orde brengen. Dus ik ben heel benieuwd. Dat kon ik zeer waarderen. Ook helemaal geen discussie over, nee, wij publiceren slechts. Belgisch Staatsblad, ik kan me voorstellen dat zij, die uitspraak van het Europees Hof was in 2024, dat zij nog niet echt de dingen op punt hebben om ervoor te zorgen dat ze effectief dingen gaan verwijderen en dat in orde krijgen. En dat dat misschien de reden is waarom ze nog niks van zich hebben laten horen. Maar misschien ben ik te cynisch en krijg ik meteen na de opname van deze podcast wel degelijk bericht dat zij dat ook op hun beurt gaan verwijderen. In ieder geval, het is goed om te zien dat op dat soort officiële publicatiesites, dat ze daar toch ondertussen, toch in ieder geval aan de Vlaamse kant, weten we nu al, zich van bewust zijn dat ze er iets mee moeten doen. En dus effectief dingen verwijderen.
Ja, dat is mooi op zich dat dat besef er is. En dat men ook de wil heeft om daar iets aan te doen. Het is en blijft dan een zeer gevoelig gegeven, dat Rijksregisternummer. Dat potentieel misbruikt kan worden voor zeer veel fraudeleuze acties. Dus het feit dat dat op die manier, via eigenlijk officiële kanalen, uiteindelijk publiek wordt gemaakt, is absoluut niet de bedoeling. En lijkt mij ook, misschien maak ik dat te simplistisch, maar lijkt mij ook iets wat relatief gemakkelijk op te lossen valt. Ik bedoel, het rijksgistennummer heeft een bepaalde reeks karakters, is op een bepaalde manier gestructureerd, dus dat lijkt eigenlijk op zich nog relatief simpel om daar een automatische scan op uit te laten voeren op alle documenten die potentieel geüpload moeten worden en publiek gemaakt moeten worden, om te kijken van, oh, zit daar nog een bepaalde string in die overeenkomt met dit type formaat, om die er dan vervolgens ook uit te halen.
Ja, dat zou je denken. Dat zou je denken. Als ik het even vergelijk, en dan ben ik benieuwd of een van onze Nederlandse luisteraars zo'n oefening ook ooit heeft gedaan. Op overheid.nl heb je ook publicaties die gepubliceerd worden. Dat heet dan de Staatscourant officieel. Mm-hmm. Ik ben benieuwd of daar hetzelfde speelt. Dus misschien eens een keer kijken. Maar dus voor onze Nederlandse luisteraars, je mag het Staatsblad dus vergelijken met de Staatscourant. Goed, dan gaan wij gewoon eventjes door. Wat is nog een update die we meenamen? In een stukje van Limburg gaat men hun eigen versie van Google Street View doen. Dat is een artikeltje dat ik op de VRT meepikte. Men gaat daar zelf met wagentjes rondrijden. Speciale wagens die uitgerust zijn met camera's, sensoren, die gaat men dus in de straat zien rijden in Limburg. De intercommunale, dus een soort intergemeentelijke samenwerking, S-Lim heet dat. Slim, Limburg, see what they did there? S-Lim.
Hoho, ze zijn toch altijd beelden, heel clever, hè?
Ja, 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 absoluut. Hoe komen ze erop, hè? zal dat gebruiken? In Oudsbergen zal dat dus de komende weken als een pilot gebeuren. Het idee is, die maakt beelden van het openbaar domein om de gemeente beter in kaart te brengen. Heeft dus een heleboel camera's erop staan. We zullen die gebruiken voor de verkeersveiligheid, voor vergunningen of voor een goede werking van de technische dienst. Wordt dan gecombineerd met luchtbeelden om een 3D-model te maken. Persoonsgegevens zoals gezichten of nummerplaten worden onherkenbaar gemaakt. Als je dat vergelijkt met Google Street View, is er iets waar jij je nu meteen van bedenkt van, goh, zou dat hier ook kunnen?
Bedoel je dan, of vanuit een puur wettelijk perspectief, dan hebben wij... Is dat iets wat legaal kan zijn?
Nou, er is een bepaalde functie of een bepaald iets wat je bij Google Street View kunt inroepen.
Voor het anonimiseren van persoonsgegevens?
Ja, ja, inderdaad. Dat je dus als je wilt, kun je jouw huis laten blurren, kun je aangeven dat er iets moet gecorrigeerd worden. Bij eerste reflex...
Google heeft ook zelf heel veel anonimiseringstechnieken die ze eigenlijk proactief toepassen. Hè. Iedereen die die in beeld wordt gebracht, wordt sowieso ook automatisch geblurred. Zelfs nummerplaten die in beeld worden gebracht van wagens die geparkeerd zijn langs de kant van de straat, worden eigenlijk ook proactief geblurred. Dus voor zover dat ik weet, is in Street View de enige handeling die een gebruiker zelf nog kan uitvoeren, is inderdaad een request sturen om te zeggen van kijk, ik wil dat mijn huis geblurred wordt, dat er een soort vervaging overkomt.
Ja, nou, dat zou hier ook moeten kunnen. Ik heb me altijd afgevraagd, als je dat doet, bereik je dan niet precies het omgekeerde van wat je eigenlijk wilde? Want dat trekt natuurlijk extra de aandacht. Ik herinner me een privacy collega die mij dan vertelde jaren geleden van ik heb een huis laten blurren, dan even Street View door die straat heen. En dan is er zo één huis wat je op geen enkele manier kunt bekijken. Ja. Ik weet niet, dat trekt dan misschien toch eerder aan. Maar goed, dat terzijde. Ik had natuurlijk meteen als vraag van, hoe gaat Eslim daarmee om? Wat doen die daarmee? Kan ik daar ook mijn bezwaar uitoefenen? Even een berichtje sturen naar de DPO mailbox, want die staat wel netjes aangegeven. De privacy policy die ze dan vervolgens meegeven, die ook de Mijn Stad app zou moeten dekken, die is wel redelijk achterhaald. Het was al jaren niet geüpdate en bevatte niet de juiste informatie. Daar heb ik ze meteen even op gewezen. Gingen ze heel netjes mee om. En voor de rest hebben ze mij dus verteld, je kunt geen bezwaar maken. Dit gaan wij gewoon verzamelen. Oh. En er is geen mogelijkheid voor bezwaar. Als je dat puur juridisch gaat bekijken, algemeen belang is wat zij inroepen als reden om dat te mogen doen. En zeggen zij, de doelstellingen die wij hebben, die zijn ten eerste op zo'n manier al vormgegeven dat die zo weinig mogelijk impact maken op de privacy. Maar die doelstellingen die wij daarbij hebben, die zijn wel passend bij onze taak als gemeente, als stad. En dat mensen daar bezwaar tegen kunnen maken, theoretisch kan dat. En dan moet je een bepaald belang hebben. En dan kan de stad of de overheid aangeven, wij hebben een groter belang. En dat is wat ze in dit geval inroepen. Bij het invullen van onze taken is dat belangrijker dan dat jouw huis op beelden beschikbaar zou zijn. En dus kun je geen bezwaar maken. Ik zal er meteen bij zeggen, vind ik een terechte afweging.
Ja, absoluut. Makes sense. Ik ben wel benieuwd wat de echte afweging is, want er worden verschillende, ook in het artikel zelf, er worden verschillende, hoe zal ik het zeggen, doeleinden benoemd voor het gebruiken van dat beeldmateriaal. En in bepaalde doeleinden zou ik zeggen, oké, makes sense. Bij andere doeleinden zou ik dan misschien eerder denken, ja, hier zou het toch perfect mogelijk kunnen zijn om dat beeldmateriaal wel te gaan afschermen.
Wel,
dat is een afweging. Ja, eigenlijk moet je dat per doeleinden ook bekijken in mijn ogen. Hè? Of dat dat belang zwaarder doorweegt.
Ik zal je vertellen wat het antwoord is dat ik via de DPO heb gekregen. Het verzamelde beeldmateriaal dient enkel voor de lokale besturen in de uitvoering van hun taken van algemeen belang. Ze zijn bijvoorbeeld bevoegd voor toegankelijkheid, wegen, bouwgerelateerde materie en dergelijke meer. Omwille van deze taken kan je als burger niet vragen om je huis te blurren. Dat is trouwens iets dat je bij Google, die de beelden voor iedereen toegankelijk maakt, ook maar postfactum kan, als de beelden al zijn opgenomen. Wat we wel doen, is zo gauw de beelden van de opnamewagen binnenkomen, deze automatisch blurren naar gezichten en nummerplaten toe. Je kan dus als burger niet vragen om je huis te blurren bij deze inzameling, voor deze doeleinden. Het ingezamelde beeldmateriaal is trouwens niet publiek beschikbaar, maar enkel toegankelijk voor de bevoegde ambtenaren van de gemeente.
Ja, dat is wel nog een belangrijk verschil, vind
Absoluut.
Ik.
Absoluut.
Wat een nuttige nuance is om te maken, is Street View is uiteraard publiek beschikbaar. En dat naar privacy impact is natuurlijk veel significanter, dat Jan en alle man letterlijk een huisnummer in de staat kan ingeven en kan zien hoe dat die woning eruit ziet, ook met satellietfoto's van bovenaf. Versus ambtenaren die in het kader van een openbare functie, een openbaar ambt, deze gegevens gaan verwerken. Dat is een veel beperktere set van mensen die al toegang heeft tot die data, tot die, dat beeldmateriaal. Ja.
Dus ja, vond ik interessant. Is iets wat ook een beetje in het nieuws kwam. Maar is iets wat ik uiteindelijk wel een plekje kon geven, zullen we maar zeggen. Wat heb ik nog meegenomen? Een tipje dat ik binnenkreeg van een luisteraar. Gewoon als intro voor het andere onderwerpje dat we even meenemen over Meta. Iets waar iedereen natuurlijk over heeft, dat wij ook niet kunnen negeren. Maar voor ik daarover begin, een artikeltje van 404 Media, een van onze favoriete websites. Waar Mark Zuckerberg zich beklaagt, Tim. En Mark Zuckerberg beklaagt zich eigenlijk over zijn gebrek aan privacy. Kunnen we allemaal eventjes een traantje laten voor arme Mark Zuckerberg, die zich aangetast voelt in zijn privacy en waarom? Hij geeft aan, in een all-hands meeting, zo'n mooie start-up speak voor een online meeting over het algemeen, waar iedereen verplicht aanwezig moest zijn. Waar Mark Zuckerberg het in die meeting niet over had, is de 25 miljoen die ze aan Trump gaan betalen om de Trump Presidential Library voor het grootste deel te gaan financieren. Denk daarvan wat je wilt. Maar Zuckerberg gaf wel aan van, dat hij steeds voorzichtiger moet zijn met wat er gebeurt. Om er eventjes een eerste quote uit te gooien. Everything I say leaks. And it sucks, right? Nou, waar waarschijnlijk collectief 100.000 medewerkers van Facebook hun lach moesten inhouden in de all hands meeting. Wat dus gebeurde is dat ze hadden vroeger een soort question and answer section. Dus waar men echt vragen kon stellen aan Mark Zuckerberg en die ging er dan op in. En hij zegt van dat gaan we niet meer doen. Weer even een quote. I want to be able to talk about stuff openly. But I'm also trying to we're trying to build stuff and create value in the world. Not destroy value by talking about the stuff that inevitably leaks. Wat concreet betekent dat zij op dit moment niet langer gaan werken met een open vraag en antwoord, maar dat je van tevoren een soort poll in kunt vullen, dat ze van tevoren weten welke vragen er komen en die gaat hij dan algemeen beantwoorden, zodat hij al meteen kan kiezen wat hij wel en niet mee wilt geven. Wel, verhip, Zuckerberg komt erachter wat de problemen zijn als jij dingen die jij zegt, dingen die jij meegeeft, ineens hergebruikt worden voor andere doeleinden. En je snapt waar ik heen ga, Tim. Dat is toch precies wat zij nu gaan doen met iedereens data om die AI te trainen.
Ja, precies, precies. Dat is een hele mooie crossover ook met het artikel dat ik had meegenomen. Waar we nu ook zien, denk 28 mei, of ik denk dat het 27 mei was, dat het officieel van kracht ging. Dat was de cut-off date waarop dat Europese gebruikers nog de mogelijkheid hadden om bezwaar te maken tegen het gebruik van trainingsdata.
Sorry dat ik je trouwens even onderbreek, Tim, maar heeft hij hier nou niet een gouden kans gemist om die deadline op 25 mei te leggen?
I know, ik was exact hetzelfde aan het denken toen ik de datum zei. Van dat had een heel mooie slag in het gezicht geweest van alle privacy-activisten en iedereen die hiermee bezig is, om die heilige feestdag dan dit soort privacy-inbreuken te gaan uitvoeren op globale schaal. Maar dus inderdaad, die Zuck, die heeft op een bepaald moment toch het idee gehad om de tonnen aan interessante inzichten die te halen zijn uit Facebook-posts, voor zover dat daar interessante dingen uit te halen zijn, zou ik dan denken, om die te gaan gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentie. En ook van Europese gebruikers nu. Dus dat is een belangrijke. Je kunt nog altijd bezwaar maken, maar je kon bezwaar maken voordat het gebruikt werd. Nu is dat te laat. Nu zit het in theorie in een trainingsdatasysteem. En ja, het is de zoveelste slag die Meta slaat als het aankomt op het scrapen en vergaren en in mijn ogen illegitiem verzamelen van persoonsgegevens om daar dan vervolgens commerciële belangen mee te gaan behartigen. Ik vind het ook ergens heel grappig dat dan diezelfde personen die aan het roer staan van dat hele vehikel nu er een probleem van maken dat wat zij zeggen gelekt wordt. Mijn eerste knee-jerk reactie, dat is een volledig emotionele reactie, dat weet ik ook, maar mijn eerste reactie is, ja, zeg dan misschien ook geen dingen die compleet waanzinnig zijn en die eigenlijk voor heel veel onrust zorgen bij medewerkers en bij gevolg bij de bredere maatschappij. Want vaak is het zo dat dingen gelekt worden, omdat de dingen die gezegd worden, alle logica slaan en zeer zorgwekkend zijn. Als het niet echt zorgwekkend is, dan wordt het vaak ook niet gelekt, omdat het niet interessant is. Dus ja, dat is ergens een logisch gevolg van de zaken die momenteel gaande zijn bij Meta. En de shift, de zeer zware paradigma-shift die gaande is in die organisatie. Dat is heel vreemd om eigenlijk te volgen van buitenaf.
Ja, absoluut. En ja, wat daar dan uiteindelijk met die data gaat gebeuren, wat voor gevolgen dat heeft. Kijk, het is nu iets waar de Hamburgse autoriteit natuurlijk een kort gedingzaak had aangespannen, omdat onder dringende procedure die ze hebben meteen stop te laten zetten, toch in ieder geval in Duitsland, hebben ze verloren. Dus die verwerking die gaat gebeuren. Meta gaat nu van start met al die data te verzamelen voor iedereen die geen opt-out heeft gedaan. En laten we wel zijn, ik denk dat we zwaar onderschatten, of misschien niet realistisch inzien, hè, maar in ons wereldje van privacy mensen hebben de meeste mensen die nog op die diensten zitten, die hebben dat wel gedaan. Maar natuurlijk de overgrote meerderheid van de mensen is daar helemaal niet mee bezig. En Meta heeft in die zin mogelijk ineens een voorsprongetje op andere bedrijven die met AI bezig zijn, omdat zij hier een hele nieuwe constante stroom aan berichten hebben. Wat niet wegneemt, laten we daar ook wel even wel in zijn. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat concreet mee omgaan. Zijn Facebook-posts nou echt de meest kwalitatieve data?
Wel, ja, dat is de vraag die ik mij net ook stelde. Van Facebook-posts, commentaren, afbeeldingen. Het is ondertussen ook al een beetje de cesspool van het internet geworden. De mensen, wat dat nog op Facebook zit. Instagram is daar eigenlijk ook al langzaamaan naartoe aan het gaan. Het is ook overigens, het zijn social media omgevingen waar ook de jongere generaties ook van beseffen dat die niet echt meer kwaliteitsvol en waardevol zijn en er ook van wegblijven ondertussen. Dat is eigenlijk ook heel grappig om te zien, dat ook al niet meer interessant is om daarop te zitten. Mijn eerste reactie is nee, en potentieel ook heel bevuilend voor artificiële intelligentiemodellen. Net zoals dat je bijvoorbeeld ziet dat bepaalde AI-modellen getraind zijn op hopen Reddit-posts, en dat het ongelooflijk moeilijk is om eigenlijk de waarheid te gaan filteren, de feitelijke waarheid uit een hoop Reddit-posts. Want Reddit, dat is gewoon een hoop publieke fora die op het internet zijn, waar iedereen op kan posten, net zoals Facebook. En ik kan daar morgen op zetten dat de aarde plat is, en dan wordt dat ook meegenomen in een artificiële intelligentiemodel.
En dat staat er ook heel veel op, dat de aarde plat is, en alle argumenten die daarbij horen.
Zeker op Facebook.
Waar ik ook heel benieuwd naar ben, maar goed, ik neem aan als ze dat zelf doen, dat ze daar dan wel toch wel maatregelen voor zullen kunnen nemen. Maar we hebben ook steeds meer aankondigingen gezien dat men aangeeft dat je op Meta gaat praten met chatbots, met taalmodellen. Dat ze op die manier en dan natuurlijk met het idee van, ja, maar daarmee stimuleren we content en de discussie. Maar ja, wat is het risico dat je op een gegeven moment je model gaat trainen met output van het model en dat je daar een soort AI-LLM-incest relatie inbouwt die uiteindelijk tot, wat dat misschien bij mensen ook teweeg brengt, hè? Een steeds slechtere genenpool, oftewel een steeds slechtere datapool die uiteindelijk tot complete onzin leidt. Lijkt me nog wel een interessant fenomeen om wat te zien gebeuren. Wat gebeurt er? Heb je die meme gezien? Ik heb hem op allerlei plekken veel terug voorbij zien komen, dat men een foto pakt, meestal van zichzelf, stopt die in ChatGPT en zegt, recreëer deze foto exact. En dan blijven ze dat vragen. Ja, je voelt al waar dit heen gaat, want dat model hallucineert zich te pletter. Dus al na 2-3 keren vragen, recreëer deze foto exact, zitten er al wijzigingen in. Nou, als je dat 70 keer hebt gedaan, dan kom je een grotesk plaatje, krijg je terug, wat onherkenbaar is. Ik ben dus benieuwd, is dat het effect wat je gaat hebben op het moment dat je straks AI-modellen gaat trainen met input die ook heel veel gegenereerd is door AI-modellen? Dat wordt heel interessant om te zien.
Ja, en dat is, die meme is fantastisch, want die geeft ook nog eens duidelijk aan, en dat is een grote pitfall bij dat soort technologieën, die technologieën die hebben als een primaire functie het voorzien van een output die zo goed mogelijk overeenkomt met wat de eindgebruiker wil. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar belangrijk in die situatie is, dat ding voorziet, moet altijd een output voorzien. Dat is ingebakken in die technologie, ja. Dat is hoe het werkt. En je kunt eigenlijk, dat is raar om te zeggen, maar je kunt niet per se aan die technologie vragen, doe niets met deze foto. Want de output, er gaat altijd iets minutieus veranderd zijn of gewijzigd zijn aan die foto, mm-hmm. omdat die technologie zo is opgebouwd dat er continu output is. En dan zie je inderdaad ja, van die groteske Chernobyl-mutanten op den duur verschijnen, ja, omdat ja. je na 20 keer absoluut waanzinnige beelden en hallucinaties krijgt. Ik moet trouwens zeggen, we leven in een tijdperk waar we echt compleet waanzinnige zinstructuren ook aan het opzetten zijn. En nu, zoals wat jij net zei, wat was het, AI, AI, LLM, incest, relaties. Dat zijn zo van die brand new sentences die nog nooit zijn uitgesproken en die we nu plotseling heel veel gaan gebruiken.
Ja, ja, en wie weet wat voor AI hillbillies daar uit de voorschijn komen. om dan ons dystopische hoofdstukje af te sluiten met iets wat we natuurlijk al lang zagen aankomen vanaf dat het aangekondigd was. 23andMe, de bekende DNA-tester, ging failliet. Worden opgekocht door een farmabedrijf, uiteraard. En Tim, gewoon even voor de quizvraag. Wat denk jij dat Regeneron Pharmaceuticals betaalt in de bankruptcy auction, de veiling? Wat denk je dat zij betalen voor 23andMe?
Ik zou ergens in het ballpark $150 miljoen.
Nee, niet slecht, niet slecht. Qua ballpark, inderdaad. Toch in ieder geval dezelfde sport. 256 miljoen.
Oh, wauw, oké. Okay. Well,
dus wel wat meer, maar inderdaad, het aantal nulletjes klopt in ieder geval. Wat mij verbaasde, is dat ze dan zeggen dat het om 15 miljoen klanten gaat. Dat valt mij nog mee. Ik had eigenlijk gedacht dat er meer zouden zijn.
Wel, ja, ik bedoel, 23andMe is in de basis is 23andMe nog altijd een soort, dat was het toch in het begin eigenlijk, een soort gimmicky kerstcadeau. Hè? We gaan eens een DNA-set kopen om te kijken hoeveel percent Scandinaviër we zijn bijvoorbeeld, of dat we verre familieleden hebben in een of ander land. Dus ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het bestaansreden van 23andMe op den duur ook in twijfel werd getrokken, is van wat is de volgende stap voor die technologie? Men kan die DNA-sequenties nu heel gemakkelijk en relatief goedkoop uitvoeren, maar wat is de use case voor de gebruiker buiten een leuke gimmick?
Precies, ja, wel. Ik kan me dus als farmabedrijf daar best wel iets bij voorstellen. En die hebben nu voor $17 per persoon eventjes een hele berg DNA-profielen gekocht. Ik denk voor een beetje farmabedrijf een koopje.
Ja, dat is absoluut een koopje. En dat is ook iets waar 23andMe als commercieel bedrijf heel hard tegenaan liep, is om eigenlijk de medische inzichten die potentieel te halen zijn uit die DNA-databank, ook 15 miljoen man is niet insignificant, om die te gaan omzetten in iets wat waarde heeft in de farmaceutische sector of in de medische sector. En als je natuurlijk een medisch bedrijf hebt dat al een established foothold heeft in die markt, dan is dat een heel ander verhaal. De dingen die die gaan kunnen doen met die data, dat is zeer interessant. Ik weet zelfs niet of het er in die markt, dat is eigenlijk een goede vraag om te stellen, ik weet zelfs niet of het in die markt een soort precedent is dat nu wordt geschept, waarin dan een farmabedrijf zoveel DNA-materiaal ter beschikking heeft. Lijkt mij iets wat een relatief unieke situatie is voor zo'n organisatie.
Ja, tegelijk vraag ik me af of daar een diepe naïviteit van ons aan ten grondslag ligt, dat al die farmabedrijven al lang de beschikking hebben over een hele berg DNA-gegevens.
Mogelijk, maar het moet ergens vandaan komen, die DNA-gegevens. Bedoel, hier heb je DNA-gegevens die over de loop van de jaren heen door een heleboel mensen vrij zijn afgestaan aan een organisatie, die nu door een totaal andere organisatie wordt opgekocht.
Ja,
zou eens moeten in kunnen duiken eigenlijk.
En je wilt natuurlijk denken van, ja, maar die zijn voor een bepaald doeleinde verzameld. Dat was een contract, dat mag je niet zomaar gaan hergebruiken door zo'n farmabedrijf. Dat is de kat op het spek binden. Hè? Als je als farmabedrijf denkt, ik kan daar iets mee doen en je hebt net een bedrijf overgekocht wat aan 15 miljoen van dat soort records heeft. Misschien dat ze het in eerste instantie nog niet aandurven, maar geef het wat tijd. Of zeker, want ze nemen het bedrijf over. Ze blijven die testen aanbieden. De nieuwe testen, hè. Let vooral even op changes in de privacy policy die binnenkort gaan plaatsvinden. mag gebruikt worden voor onderzoek. Dan laat het woordje wetenschappelijk laat ze er even uit. Want het is natuurlijk zo commercieel als het wordt. Dus ja, nee, goed, we zullen het zien. In ieder geval, ik heb nog geen spijt van mijn beslissing om nooit mee te doen met 23andMe. Voor een van onze grote artikeltjes, al wel al uitgebreid stilgestaan bij wat we besproken hebben tot nu toe, maar in ieder geval wat dichter bij huis ook, trajectcontroles. Men weet, België, vooral Vlaanderen, ja, dat de trajectcontroledichtheid is zeer hoog. Al een hele tijd is daar de discussie van, ja, maar ooit verkeersveiligheid, ooit ook ANPR-camera's, ooit bedoeld om zware criminaliteit op te sporen. En ondertussen lijkt het wel alsof het eerder een soort melkkoe is voor bepaalde gemeentes. En voor het eerst hebben we nu de VTC, de Vlaamse Privacy Autoriteit, die een lokaal bestuur, een gemeente dus, Grimbergen in dit geval, heeft gezegd, wij geven jullie een verbod. Jij mag geen trajectcontroles, de batterijtrajectcontroles die je wilde gaan uitrollen, wij verbieden dat. Want er is eigenlijk onvoldoende onderzocht of er wel alternatieven waren om de verkeersveiligheid te verhogen. Men heeft die gewoon besloten om neer te zetten. In een tiental straten wilde men trajectcontroles uit gaan rollen. Men heeft dan bij de VTC daar vervolgens vanuit een aantal bewoners klachten over gekregen. Ze kregen die bewoners van verschillende gemeentediensten, als ze dan vroegen van ja, maar wat is daar het nut van, wat is het doel, kregen ze ook afwijkende antwerpen, iedere keer weer iets anders. Ja, dat gaf hun, dat baarde hun wat zorgen, dus ze hebben dan klachten ingediend bij de VTC. En die hebben dus nu die klacht gelijk gegeven. De gemeente was heel weinig transparant. Er is helemaal niet naar alternatieven gekeken. Denk aan het installeren van wegversmallingen of drempels om de snelheid omlaag te halen. VTC die meende ook te distilleren, en dat zeggen ze niet zomaar, uit stukken van het gemeentebestuur, dat dat hele verkeersveiligheid ding niet de echte reden was, maar dat er een stabiele inkomstenstroom zou worden gegenereerd. Dat is letterlijk een quote hoe de VTC dat in zijn besluit benoemt. Ja, dat is natuurlijk precies wat we al lang riepen.
Ze zeggen wat we allemaal denken.
Ja, absoluut. De Grimbergen waarschuwt niet dat de beslissing van de VTC een impact kan hebben op alle Vlaamse trajectcontroles. Ja, ik denk dat dat de bedoeling is. Wat is wel het probleem? Die camera's laten ze gewoon aanstaan. Ze hebben, om het eventjes iets wat bruut te zeggen, gewoon compleet scheid aan de VTC, die wel een wettelijke bevoegdheid heeft om dat verbod op te leggen. De oppositie die ook zegt, ja, het is hallucinant dat die camera's blijven werken, terwijl er een bevoegde instantie is die zegt dat er manifeste schendingen van de privacywetgeving zijn. Natuurlijk, een open VLD-kamer, gemeenteraadslid dat in de oppositie zit, zal gretig dit soort uitspraken doen. Maar dat neemt niet weg dat dit effectief wel het probleem is. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat daar nu verder mee gebeurt. Het artikeltje, want we zijn natuurlijk al eventjes onderweg, is ondertussen alweer van eind april. Ik kan eigenlijk wel eens, want ik ken wel een paar mensen bij de VTC, eens navragen van, goh, wat gaan jullie nu doen? Ik bedoel, sleep je ze voor de rechter? Hoe ga je dit verbod wat jullie eigenlijk hebben uitgevaardigd, hoe ga je dat nu effectief afdwingen?
Zeer interessant eigenlijk dat de VTC zich hierover buigt. Het is op zich een probleem dat al... Ja, waar we het ook al jaren over hebben in de podcast, ja. Alleen al. En waar we altijd eigenlijk tegen hetzelfde probleem aanlopen, en dat is dat het totaal niet transparant is en totaal niet gedocumenteerd lijkt bij de meeste gemeentes, waarom dat die camera's geplaatst worden. En nu inderdaad, hè, ja, we denken allemaal wel, en dat is iets wat de VTC nu ook letterlijk benoemt, dat dat een inkomstenbron is voor gemeentes en voor lokale besturen, sure. Maar ze pretenderen wel steeds, en dat is hoe het altijd wordt geïnstalleerd en geïmplementeerd, als... dat dat een veiligheidsmaatregel is voor het verkeer.
Absoluut.
Maar dan moet je dat wel kunnen verantwoorden en moet je dat ook leggen naast andere veiligheidsmaatregelen die potentieel het verkeer veiliger maken, zoals snelheidsdrempels en borden en dergelijke.
In de basis heel simpel. Als jij zegt, dit gaat de verkeersveiligheid verhogen, ja, dan moet dat toch ergens op gebaseerd zijn. Dan moet er toch enige vorm van onderzoek zijn geweest. En als dat enige onderzoek is, wel, we hebben eventjes de cashflow van de gemeente beoordeeld en vervolgens besloten dat dit de meest verkeersveilige oplossing is, ja, dan ga je vragen krijgen.
Exact, en een metric die je zou kunnen toepassen daarvoor is dat je zegt, oké, op 5 jaar tijd, nadat die camera's geplaatst zijn, of zo een kortere periode, gaat het aantal boetes naar omlaag. Dat is op zich een interessante metric om te gebruiken om aan te tonen dat die camera's en dat die de boetes die eruit, dat die via die trajectcontroles worden gegeven, dat die een afradend effect hebben voor te snel rijden en voor gevaarlijke situaties in het verkeer.
Ja.
Dat soort metrics zijn absoluut niet beschikbaar. Daar is men absoluut niet transparant over. En ik ben heel blij dat VTC zich daarover buigt om misschien in dat moeras het een en ander leeg te trekken en openbaar te maken.
En laten we ook niet vergeten, wij hebben ondertussen al een paar jaar geleden via onze luisteraars een bevraging gedaan bij een heleboel gemeentes waar we eigenlijk meer mee wilden doen. Gaan kijken wie gaat daar op een goede manier mee om, kunnen we daar lessen uit leren. Maar vervolgens kregen we uit een bevraging van bij bijna 50 gemeentes in feite als feedback, ja, camera's, nee, dat evalueren we eigenlijk nooit.
Ja.
Nu, ik heb me naar de hand laten vertellen dat het bijvoorbeeld in Antwerpen wel degelijk gebeurt. Dus dat staat nog steeds ergens op een lijstje van moeten we daar niet eens een keer nog eens iets uitwerken dat we kunnen meegeven. Hoe wordt het dan gedaan? Is niet gelukt, maar om even de basisbevinding er daar uit te halen, die blijft staan. Dat wordt eigenlijk nooit geëvalueerd en dat opnieuw, als jij zegt het gaat om de verkeersveiligheid. En vervolgens ga je nooit meten wat het effect op de verkeersveiligheid is. Ja, dat is een standpunt wat je niet makkelijk kunt volhouden.
Ja, precies. Precies.
Goed, we kunnen natuurlijk niet al te lang lokaal blijven stilstaan, want er gebeurt zoveel in Big Techland. We gaan even door op de Facebook-bashing. En ja, ik ben heel benieuwd of jij hier iets van nuance gaat aanbrengen, Tim, of dat hier ergens een goed verhaal achter zit. Want wat je mij in de voorbereiding al heel kort even vertelde, Facebook zit bewust te targeten, of Instagram zit bewust te targeten op mensen die hun selfies offline halen, omdat ze dan denken, ah, dat is de doelgroep om te benaderen met beauty ads. Ja, dat is gewoon ziek, dus vertel me, wat is de nuance?
Ik ga helaas jou en al onze luisteraars gretig moeten teleurstellen. Want het is gewoon meta gonna meta. Dit is trouwens ook iets wat overigens gelekt is door een voormalige policy director bij Meta. Dus ook niet de minste. Dat is ook wel iemand die echt wel op een bepaald niveau van het management stond in die organisatie. Die er op een bepaald moment tegenaan loopt dat ze ziet dat er beslissingen worden genomen over het advertentiemodel en hoe dat advertenties gepusht worden naar bepaalde doelgroepen en dat daar expliciet aan bod komt in verschillende meetings en in verschillende stukken documentatie dat Meta bewust beauty advertisements, cosmetica advertenties duwt naar jonge meisjes en vrouwen die recent selfies hebben verwijderd. Omdat de aanname daar is dat als een vrouw volgens Meta alleszins, selfies verwijderd, dat ze zich op een bepaald moment in theorie onzeker voelen over hun uiterlijk en dus meer vatbaar zijn voor de advertenties van de cosmetica-industrie en de beauty-industrie. En er is gewoon een heel venijnige en perverse aanname om te maken en een heel venijnige manier om advertenties te duwen naar een bepaalde doelgroep. Dat is echt... En dat is, ik kan het niet anders zeggen dan, dat is echt het bewust proberen manipuleren van mensen die op een kwetsbaar moment geen nood hebben aan die informatie en pushen in een bepaalde richting, omdat ze een duidelijk signaal geven dat jij kan opvangen met jouw digitaal ecosysteem, dat ze zich potentieel niet goed in hun vel voelen of niet goed in hun uiterlijk voelen. En dat is misbruik maken van de situatie en misbruik maken van een uniek inzicht dat jij kan hebben als social media gigant in de manier hoe mensen omgaan met zichzelf. Los van het feit dat de aanname dat iemand selfies verwijdert meteen gelinkt moet worden aan problemen over het uiterlijk, dat is een aanname, dat is een veronderstelling die Meta maakt om vervolgens aan advertenties, aan advertisement providers te verkopen dat hun advertenties zeker goed gaan werken. Of dat waar is of niet, ja, dat is een ander verhaal. Maar al sinds het feit dat men die rationale hanteert en zegt, ja, we gaan zeker doen, vulnerable group, dat is het problematische hierin. En het is iets dat ze zelf ook letterlijk verbaat in hebben aangehaald in een quote in het artikel dat ik heb meegenomen. En ik denk dat het gewoon netjes capsuleert wat het standpunt van Meta hier effectief is. En de advertisers. Dat is een heel simpele quote die hierover gaat. This is what puts money in all our pockets.
Ja, en nou ja, dan komen we terug bij iets wat wij uiteraard al jarenlang in de podcast roepen. En velen met ons, hè, dat is geen uniek standpunt van ons. Maar dat het verdienmodel van dit soort bedrijven inherent incompatibel is met bescherming van privacy, persoonsgegevens en kwetsbare doelgroepen. Want ja, er zit geld in het uitbuiten van mensen. En helaas is dat precies wat men hier beoogt. Ja, dat is toch ergens heel diep, diep cynisch dat men op die manier. Want al klopt het maar bij een kwart van de mensen die hun selfie deleten, laten we wel zijn gevoelsmatig, wij voelen allebei meteen aan, inderdaad, dat dit waarschijnlijk een flinke correlatie heeft met mensen met een slecht zelfbeeld, dat geloof ik meteen.
Mm-hmm. Ja, absoluut. En wat dit dit is een mooi voorbeeld en ik ga dat echt meenemen in de toekomst voor awareness sessies of als mensen nog eens willen discussiëren over advertisement-industrieën. Want de aanname die vaak gemaakt wordt bij de advertisement-industrie is dat die relatief onschuldig is en dat die vooral behulpzaam is. In die zin dat, ik heb heel vaak die discussie met mijn partner bijvoorbeeld, die zeer gretig klikt op alle advertenties die ze te zien krijgt op Instagram. En dan stel ik altijd de vraag van, ja, maar waarom? En dan is haar antwoord steeds van, kijk, het is gemakkelijk. Ik ben op zoek naar schoenen, ik krijg advertenties van schoenen. Ik ben op zoek naar oorbellen, ik krijg advertenties van oorbellen. Lijkt eenvoudig en lijkt een redelijk goedaardig mechanisme op zich. Wat we niet mogen vergeten is dat is een heel basale voorstelling van dat ecosysteem. En dat ecosysteem gaat veel verder. Dat profileert jou en dat probeert op bepaalde momenten jou bepaalde informatie te pushen, zodat jij bepaalde acties gaat uitvoeren. Je bent echt letterlijk een product op dat moment. En een deel van de service die Meta probeert te koppelen aan advertisement ecosystemen. Het idee dat je gaat zeggen van oké, we hebben hier een bepaalde doelgroep die op een bepaald moment blijkbaar heel vatbaar is voor bepaalde advertisements, beauty products, en we gaan dat op dat moment pushen, dat wordt een pak minder goedaardig als dan de bron van die vulnerability, van die vatbaarheid, blijkt te zijn dat die mensen zich niet goed zouden voelen in hun vel. Dan ben je plotseling wel redelijk perverse handelingen aan het uitvoeren, vind ik, als social media platform.
Ja, goed, laten we dit diep dystopische en cynische onderwerp eventjes achter ons laten met een voorbeeldje van de inzet van onze moderne technologie voor iets waar het de mens ten goede komt.
Yes.
Wat uiteindelijk, af en toe nuttig om dat ook eens te benadrukken, ook in de GDPR als een van de kernprincipes wordt genoemd, de verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste staan aan de maatschappij en de mens. En hier hebben we een voorbeeldje. Strava, wat we natuurlijk al vaak meenemen in de context van militairen die per se willen lopen met hun appje en daarbij hun militaire basissen bekendmaken, bepaalde looproutes, noem het allemaal maar op. Maar je kunt daar ook iets goeds mee doen. En dit is een verwijzing naar Miles for the Missing. Dat is op Strava een loopclub. Je weet of je weet niet, maar op Strava, je kunt die app installeren. Die registreert uiteraard jouw renpatronen, jouw sportpatronen. Mm-hmm. En je kunt daar vervolgens een soort club oprichten. En daar kun je lid van worden. Dan kun je met die mensen in die club kun je dingen delen. En men heeft nu als actie vanuit Child Focus, dat is ter ere of ter gelegenheid van het Internationaal Dag van de Vermiste Kinderen, wat natuurlijk als concept diep triest is, maar waar we nu in ieder geval met de technologie proberen iets goeds van te maken. Want men heeft dus zo'n club opgericht, Miles for the Missing, en als je daar lid van wordt, dan krijg je iedere keer als er een vermist kind is in een bepaalde regio, dan kun jij routes gaan rennen. Als je dan toch zegt, ik ga vanavond een stukje lopen, een stukje rennen, dan kun jij aangeven, ik wil graag een route vanuit de Miles for the Missing doen. En op basis van de vermiste kinderen, opsporingsberichten, krijg je dan een route uitgestippeld die soms net wel hotspots gaat bekijken, waar was een grote kans dat je die tegen zou komen, en net omgekeerd ook de niet-hotspots, waar ze zeggen van ja, dat zijn eigenlijk plekken waar nog weinig mensen gaan rennen, maar wat ook in de regio zit, dus ga jij daar maar even langs, en dan is dat gekoppeld aan een gratis noodnummer, 116-000, wat rond de klok bereikbaar is. Met dus het idee om op die manier het mogelijk achterhalen of het vinden van verloren gelopen kinderen een beetje te crowdsourcen. En ja, dat is nou iets wat ik alleen maar toe kan juichen.
Ja, oprecht. De persoon die dit heeft bedacht, een absoluut genie, denk ik. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe dat je die technologie kan inzetten voor iets wat een zeer hoge maatschappelijke meerwaarde heeft. En wat potentieel ook desastreuze situaties kan verhelpen of daar alleszins een steentje in kan bijdragen.
Ja.
Ik vind het oprecht een heel, heel mooi idee.
Ja, absoluut. Ook weer een voorbeeldje van iets waar AI wordt ingezet. In dit geval om sportievelingen langs plekken te sturen waar de kans het grootst is om vermiste kinderen terug te vinden. Bushaltes, treinstations, tankstations, plekken waar nu net weinig andere mensen lopen. Daar toch eventjes een voorbeeldje van zo kan het ook. Dit is een inzet van technologie waar we allemaal iets aan hebben.
Ja, absoluut.
Om dan helaas meteen wel door te moeten. Ik volg ook maar gewoon onze run sheet die we hebben voor de podcast. Maar ergens natuurlijk een beetje goed nieuws. Kijk, het feit dat Mr. Deepfake überhaupt bestaat is slecht nieuws. Maar het feit dat hij nu wel is ontmaskerd is goed nieuws. Maar misschien voor de luisteraars, Tim, wat is of wie was Mr. Deepfake ook alweer?
Yes, we hebben even een lichtpuntje gehad in deze duistere episode en nu gaan we terug de afgrond in. Mr. Deepfakes was, moet ik eigenlijk zeggen, de populairste publiek toegankelijke website voor het genereren van deepfakes. Een specifiek deep nudes. En voor de mensen die niet weten wat dat is, heel simpel. Deep nudes en het platform Mr. Deepfake is een platform waar je een foto vaak van een vrouw online kan zetten. Met kleren aan, gewoon afgeplukt van Instagram of van Facebook. En je vraagt dan Mr. Deepfake aan dat platform om die vrouw naakt te zetten of een bepaalde seksuele handeling te laten uitvoeren. Uiteindelijk dat gezicht wordt dan gecopy-paste in een seksuele handeling of wordt gewoon via artificiële intelligentie op een naakte weergave van haar lichaam gepresenteerd. Uiteraard weet die vrouw op zich zelf dat die naaktfoto's en die seksuele handelingen niet door haar zijn uitgevoerd of niet door haar zijn gemaakt, maar natuurlijk de rest van de wereld weet dat niet. Dus de psychologische gevolgen potentieel zijn nog altijd enorm desastreus als dat verspreid wordt. En wat Mr. Deepfake zo bekend maakt en berucht, is dat het dit soort handeling ongelooflijk toegankelijk maakte. Met alle gevolgen van dien. We hebben voorbeelden gezien van scholieren in Spanje, 13, 14 jaar, die de meisjes in hun klas naakt zetten en vervolgens die foto's beginnen te verspreiden op single- en WhatsApp-groepen. Hetzelfde in België. Stalkers die hun obsessie in allerhande seksuele handelingen stoppen. Het gaat echt de pan uit en het is zeer triest hoe men daarmee omgaat. Mr. Deepfake was een van de voornaamste platformen waarop dat zo gemakkelijk te doen was. Het was letterlijk gewoon een afbeelding uploaden en je hebt naaktfoto's en je kan potentieel iemands leven daarmee helpen ruïneren. En dat is heel triest, want dat is een van de risico's van artificiële intelligentie. In de basis is dat het gewoon dat soort handelingen ook veel gemakkelijker en toegankelijker maakt voor een veel breder publiek dan echt de nerds die daar echt technisch in onderlegd zijn. En die man, of een van de kopstukken achter dat platform, die is ontmaskerd. En dat is raar, want dat blijkt dan een 36 jaar oude apotheker te zijn in Canada. Een zekere David Doe wordt overal in de artikels ook genoemd, dus ik vind het ook niet erg om die persoon met naam te noemen hier. Die heeft zijn misschien is dat niet mogen wij daar niet recht over spelen, maar ik zou ergens denken dat hij zijn recht op privacy op dat moment ook wel ergens verliest. En dat hij een bepaald belang geldt om dat te melden. En die man, dat was een kopstuk achter dat platform. Die zette alles op van de technische infrastructuur tot de user interface en de manier hoe dat uiteindelijk tot bij de mensen terecht kwam. Mm-hmm. En als we het hebben over privacy, die is ook uiteindelijk gevonden en gepakt door zeer uitstekend onderzoek van Bellingcat, een organisatie die heel goede onderzoeksjournalistiek doet. Mm. En een gevonden dosis activisme er ook in steekt af en toe. En die hebben een heel mooie post gemaakt over hoe dat ze die David Doe, het kopstuk achter Mr. Deepfake, gevonden hebben. En wat blijkt, ook David Doe, het kopstuk achter een, ik zal toch ogenschijnlijk zeggen, zeer illegale praktijk, was ook maar een individu dat paswoorden hergebruikte en e-mails hergebruikte via zowel zijn legitieme als zijn illegitieme activiteiten. En ze zijn hem op het spoor gekomen omdat bepaalde wachtwoorden die hij gebruikte betrokken waren bij een datalek van een paar jaar geleden. Mm-hmm. En diezelfde wachtwoorden vonden ze terug in de adminpanels van Mr. Deepfake nadat dat werd opgeheveld. En op die manier zijn ze dus de connectie beginnen maken. Maar wacht eens even, die wachtwoorden komen overeen. En dat zijn wachtwoorden waar dan ook gewoon David Doe 123 bijvoorbeeld in stond. Dit is wel heel verdacht. En dan uiteindelijk gaat de bal aan het rollen en vinden ze die persoon. En dat is zeer, zeer mooi onderzoeksjournalistiek in mijn ogen. Dat ze die man op die manier ook gevat hebben en nu ook letterlijk met de broek af online hebben gezet. Ironisch eigenlijk.
Ja, absoluut, absoluut. Nu nog iemand die daar eventjes een massa porno deepfakes van maakt en die online zet en dan is het cirkeltje rond.
Gezegd het, de internet community en de betere privacy voorvechters die hebben dat al gedaan. Maak u geen zorgen. Er zijn forumposts genoeg te vinden van die man in verschillende seksuele handelingen.
Juist.
Ik bespaar de links in de show notes. Ik wil het niemand aanraden om ze te zien. Maar ze zijn zeker te vinden. Dat heeft niet lang geduurd.
Ja. Voor de liefhebbers, we hadden in onze soort, tijd een website justice. Die heette goat.se. Als het dat soort dingen zijn, dan kan ik dat helemaal vinden. Goed, dan wat dat betreft stopt ons lijstje nog heel even niet. We hebben nog één uitsmijter, Tim. Met, zoals we dat wel eens vaker hebben, als we dan die runsheet doorlopen, misschien hadden we die gewoon even allemaal achter elkaar moeten stoppen. Maar Meta, met hun Ray-Bans, de natuurlijk, hè, met camera erin, met een AI erin. En wat iedereen natuurlijk toch, denk ik, al wel aanvoelde komen. Ze gaan de stemopnames die er zijn, als jij commando's geeft aan die bril, die gaat men opslaan, gaat men gebruiken om de AI te trainen. En dat is natuurlijk volkomen voorspelbaar.
Ja, en ja, absoluut voorkomen voorspelbaar. Maar aan de andere kant, ik blijf dat onderstrepen, want ik vind het compleet waanzinnig dat je eigenlijk een vrij duur technologieproduct koopt, dat je daar een prijs voor betaalt, en dat je dan achteraf toch blijkt dat wat jij aan het genereren bent met dat product opnieuw gebruikt wordt om bepaalde andere zaken te trainen en op die manier meer commerciële belangen te behartigen van de organisatie, zoals Meta. De eeuwenoude zegswijze, if it's for you, the product, gaat al lang niet meer op, want zelfs als je een product betaalt, blijkt dan toch dat je nog altijd gebruikt wordt als dienstverlener of als genereerder van data. Hetzelfde met smart TV's bijvoorbeeld. Ik heb het hier recent nog meegemaakt dat ik plotseling advertenties zie verschijnen op een smart TV die je hebt gekocht waar je 1000 euro's voor hebt betaald. Dat is eigenlijk waanzinnig en dat moet absoluut meer besproken worden, vind ik, dat niet de bedoeling mag zijn. Als je een product koopt, dat is de handeling die je uitvoert, dat is de uitwisseling van geld voor een middel. Daar moet dat stoppen en dan mag niet per se jouw gebruik nog verder ingezet worden voor het trainen en het behartigen van commerciële belangen. Zeer interessant ook hier is dat, en dat lijkt mij absoluut niet proportioneel, de opnames en de stemcommando's, die worden tot een jaar bewaard en gebruikt voor het trainen van artificiële intelligentie. En er is geen enkele manier om alle opnames op één moment te verwijderen. Je moet die individueel gaan verwijderen, wat dat ook gewoon
tuurlijk.
Ja, de bare minimum is, zoals dat we van Meta gewoon zijn, en absoluut niet user-friendly. Typisch eigenlijk.
Ja, heel typisch. En dat komt net naar buiten in een periode waarin ik mijn testwerk met de Meta-AI zo'n beetje heb afgerond. We daar binnenkort proberen een afleveringtje rond op te nemen.
Ja, ja, ja.
En ik moet gaan bekijken, en je voelt al waar het heen gaat natuurlijk, wat ik dan met die bril ga doen. Want hem bijhouden is zeker niet de bedoeling. Dus ja, interessante tijden. Wij gaan even door met een reeksje datalekken en Tim, ja, de dystopie stopt hier nog niet, want dan zit je al in een context waarin jij als iemand met van mijn part tegenwoordig een de Spaans klinkende achternaam al wordt opgepikt door de immigratieagenten van de Verenigde Staten. Je wordt op een vlucht gezet. Om wat te orchestreren zijn er allerlei gegevens die uitgewisseld worden en om dat dan nog eens eventjes erbovenop te gooien, of in goed Amerikaans, to add insult to injury, is dan ook nog eens een datalek met jouw gegevens.
Ja, ja, absoluut. De deportatielijsten, de passagierslijsten van deportatievluchten van Global X, dat is de luchtvaartmaatschappij die de Trump-administratie nu voornamelijk gebruikt om mensen vanuit de Verenigde Staten te shotten naar El Salvador. Ja, die zijn gelekt. Die zijn eigenlijk gelekt door politiek activistische hackers in zijn publiek gemaakt. En menig journalist is daar nu gretig gebruik aan van het maken om, en dat is het interessante hierin, om verbanden te leggen die vroeger eigenlijk ja, niet gelegd konden worden. Een heel mooi voorbeeld daarvan is die passagierslijsten, dat zijn lijsten van ja, namen, mensen, tijdstip waarop ze een vlucht betreden om vervolgens dan naar El Salvador bijvoorbeeld te worden overgemaakt. Maar er zitten ook een aantal gevallen in, eigenlijk een niet insignificante hoeveelheid gevallen, waaruit blijkt dat de Trump-administratie eigenlijk, zoals we allemaal verwachten, heel grove schendingen van mensenrechten maakt en hele grove fouten maakt. En wat je ziet in die passagierslijst bijvoorbeeld, is dat een voorbeeld dat wordt aangehaald is, een zekere Heimar Padilla Moyetones, een 24 jaar oude vrouw, die van Texas naar Honduras wordt gevlogen, van Honduras naar El Salvador, per ongeluk, en dan van El Salvador terug naar Texas wordt gevlogen via Global X. En dat is allemaal te vinden via die deportatielijsten, via die passagierslijsten. En dat is een van de vele gevallen waarin dan mensen letterlijk uit hun bed worden gelicht, op een vliegtuig worden gezet naar El Salvador. Daar pas beseft de Trump-administratie van, oh fuck, die mensen moeten er helemaal niet zijn. En gelukkig worden ze dan teruggestuurd. En dat is de vraag dan natuurlijk, worden ze allemaal teruggestuurd? Dat denk ik helemaal niet, helaas. Die worden gewoon in sikkelt gestoken en die blijven daar zitten.
Oké. Silver lining, dit is misschien, hoe cynisch dat dan ook weer is, een van de weinige manieren, dit datalek, hoe sommige mensen weten, wat is er met mijn familie of vrienden gebeurd als ze op dit datalek verschijnen. Een van de weinige contexten waarin er een heel cynisch positief kantje is aan een datalek. Mensen weten in ieder geval waar je bent.
Absoluut. Ik zeg het niet vaak, maar dit is een datalek waar ik oprecht blij van ben dat dat publiek staat. Dat is iets wat we inderdaad niet vaak kunnen zeggen in deze republiek, maar hier moet ik het wel even zeggen, ja.
Ja, inderdaad, inderdaad. Wat heb ik nog meegenomen? Een artikeltje van TechCrunch. Je hebt een dating app die Raw heet. Denk daarvan wat je wilt. Is in ieder geval weer iets nieuws. Het is weer een dating app. Gekoppeld aan de dating app, die ze overigens nog wel moeten uitbrengen, is dan de Raw Ring. Een ring die je om kunt doen, waarbij dan allerlei biometrische gezondheidsgegevens getrackt kunnen worden. Waar je dus bijvoorbeeld ook je hartslag, sensordata. En dat kun je dan weer koppelen aan uiteraard AI-gegenereerde inzichten die je kunt koppelen aan die gegevens. En ondertussen ook bedoeld om bijvoorbeeld zoiets als vreemdgaan op te sporen. Want dat zou dan natuurlijk een bepaald gedrag, sensordata, locatiegegevens, verhoogde hartslag. U snapt, dating app Raw klinkt als een app die ik toevertrouw met mijn gegevens. En als ze in deze categorie zitten, is dat uiteraard niet het geval. Want, oeps, er is een klein foutje ingeslopen. En dat betekent dat de gegevens zoals je nickname, geboortedatum, je dating en seksuele voorkeuren, je gebruikerslocatie, soms tot straatniveau specifiek, nu gelekt zijn. In het kader van dus het lek wat Raw heeft, waar ze slachtoffer van zijn geworden. Wat moeten we hier nog over zeggen, Tim?
Het enige wat ik hier nog van kan zeggen is dat ik even heel zenuwachtig aan het luisteren was naar jouw uitleg toen je begon over de Raw Ring en het omdoen. En ik dacht, dit kan alle kanten uitgaan. Gelukkig was het toch een redelijk voorspelbaar gebruik van de Raw Ring.
Ja, wie weet wat voor sensordata die anders had kunnen verzamelen. Waar je de hartslag vandaan had kunnen halen, ja.
Ik bedoel, ik hoor dating app, Raw, de Raw Ring. Ik begin allemaal connecties te maken die naar dingen gaan waar ik niet wil zijn. Dus ja, ik moest het even zeggen. Ik ben blij dat het uiteindelijk maar om een biometrische ring ging. Helaas wordt dat natuurlijk gelekt. Wat moeten we er inderdaad nog van zeggen? De zoveelste start-up die snel gaat en dingen breekt.
Ja, inderdaad. Het artikel gaat vervolgens nog wat verder. Van hoe is dat kunnen gebeuren? Geen externe testing die gebeurde. De klassieke security fouten die hierin zaten. Natuurlijk is nu alles veilig, zeggen ze. Hebben ze het gefixt? Goed voor de mensen die het misschien aan het bekijken waren. Zou ik dus zeggen dat de Raw Dating App wellicht nog eventjes moet gemeden worden. Wat hebben we dan nog, Tim? En misschien goed dat we het op die manier afsluiten. Wij hebben een overzichtje van uiteindelijk een 2 miljard aan boetes die zijn uitgedeeld voor overtredingen. Dat geeft de burger dan nog een beetje moed. Zowel Amerikaans als Europees, moet ik zeggen. Eentje heb ik meegenomen waar overigens geen boete aan gekoppeld is. Maar wat ik gewoon interessant vond, omdat dat iets is wat misschien mensen wel eens tegenaan gaan lopen. Of in een omgeving, of hun ouders. Ze worden allemaal wat ouder. Een klassieker die je veel hoort, is dat mensen die thuisverpleging hebben, of die in een context zitten waarin ze dus misschien in een assistentiewoning, maar in ieder geval waar er een zorgverlener in hun omgeving komt om hen te verzorgen. En ik heb redelijk veel in de zorgsector rondgelopen. Wat men nog wel eens tegenaan loopt, verpleegkundigen, bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen, is dat men vervolgens wordt gefilmd. Dat de familie of de persoon zelf de boel niet vertrouwt. En er continu een camera op die professional hebben neergezet die daar zorgen komt verlenen. Waar de Oostenrijkse DPA, dus de autoriteit, naar heeft gekeken, is van mag dat eigenlijk wel? Kun je dat wel maken? Het eerste zeer voor de hand liggende argument van maar dat is toch puur huishoudelijk, dat is toch puur in het huis van die betrokkenen, wordt meteen van tafel geveegd. Daar zit iemand in hun professionele capaciteit die jou komt verzorgen. Die zit jij te filmen. Dat is meteen niet meer de huishoudelijke uitzondering die we in de GDPR hebben. Het feit, een beetje spraakverwarring misschien soms, maar het feit dat het in jouw huis gebeurt, maakt niet dat het onder de huishoudelijke uitzondering valt. En zegt men, als we gaan kijken naar de rechtsgronden die dan vervolgens de persoon die filmt, want dan word jij in de wetgeving gezien als degene die verantwoordelijk is voor het naleven van alle verplichtingen. Wat voor rechtsgrond kan die persoon überhaupt inroepen om deze verwerking te doen? Lang verhaal kort, geen enkele. Dus voor alle zorgverleners out there of mensen die daarmee te maken hebben, ook in andere professionele context dat je gefilmd wordt bij deze, wat natuurlijk ergens al wel geweten was. Hè? Maar goed, we hebben nu ook een uitspraak die dat heel duidelijk benoemt. Je mag niet zomaar mensen die bij jou thuis komen gaan filmen.
Heel mooie uitspraak, heel mooie uitspraak. Leuk dat de zorgverleners in die zin ook ergens een beetje beschermd worden tegen dat soort praktijken. Want dat is ook, mm-hmm. dat is ook geen fijne manier om... ik zal zelfs nog meer zeggen, dat is geen fijne werkomgeving. Strikt genomen is dat een werkomgeving uiteindelijk voor die persoon in kwestie. Dus het feit dat je dan zo zwaar gemonitord wordt met camerabewaking is, ja, is natuurlijk niet fijn. Ook interessant, want dat was mijn eerste reflex wel. Van ja, hoe zit het met die uitzondering voor huishoudelijke verwerking? Ja. Waar ik ook van dacht, van ja, nee, dat zal waarschijnlijk wel niet opgaan. Dus cool om te zien dat dat ook nog eens bevestigd wordt. Want die wordt... Ja. Naar mijn aanvoelen soms veel te vaak te onpas gebruikt om bepaalde handelingen toch maar door de beugel te proberen te krijgen.
Nee, inderdaad. Goed, wat hebben we dan nog? Een ietsie-pitsie boete. De Ierse autoriteit, sinds de wisseling van de wacht vorig jaar, zien we daar toch echt wel wat beweging. 530 miljoen euro voor TikTok. TikTok die bij hoog en bij laag jarenlang beweerde, wij sturen geen gegevens door naar China. En in feite, daar komt deze boete gewoon op neer. Dat is wel zo. En ondertussen heeft men daar bevestiging genoeg van om te zeggen dat ze daar een flinke boete voor gaan opleggen. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen, Ierse autoriteit, go, go, go.
Ja, absoluut. In another news, waar we het hier net ook over hadden, het trainen van artificiële intelligentiemodellen bij Meta, ook daar heeft de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit, de DPC, ook duidelijk aangegeven dat ze daar zware concerns over hebben en ook verder onderzoek gaan instellen. Dus ja. Ik weet niet wat het daar plotseling aan de hand is, maar op de een of andere manier is de Ierse toezichthouder... Heeft hij misschien meer tanden gekregen? Zou het kunnen?
Ja, niet moeilijk. Misschien twee dingen. Eén, wisseling van de wacht. Nieuwe commissioners. Ze hebben er nu twee stuks. Heel andere insteek. Ja. Maar daarnaast begint er ook internationale druk te komen. Zie je ook in de discussies die op Europees niveau spelen. We hebben het al gehad, zonder dat we daar hier al te genereel technisch willen doen. Maar de mogelijke versoepelingen rond het verwerkingsregister waar we mee bezig zijn. Ja. Maar parallel daaraan zijn er ook gesprekken gaande om de internationale procedures wat te laten versnellen. En één focuspunt daar is dat men allemaal doorheeft. Ierland is een bottleneck, daar moeten we iets mee doen. En misschien dat men ook in dat vooruitzicht vanuit Ierland ook probeert duidelijk te maken van ja, nee, op ons kun je echt wel rekenen. We can change. En dat ze dat ook waarmaken. Dus heel goed signaal. Wat neem ik nog eventjes mee, zeker ook voor de DPO's onder ons, de FG's onder onze luisteraars. De Poolse autoriteit, niet altijd heel veel in het nieuws, maar hier pakken ze nog eventjes goed door. Een boete van uiteindelijk alles samen toch 130.000 euro. Iets bijzonders wat ik daarmee wilde nemen rond die DPO is dus het feit dat die DPO niet onafhankelijk was in zijn werk. Die werd onder druk gezet, aangestuurd bij wijze van spreken om bepaalde dingen te doen. Die moest ook niet rechtstreeks rapporteren aan de hoofdlijnengevende, maar moest ergens aan het lagere management rapporteren. De klassieke dingen die fout gaan als men een DPO aanstelt. Men ging ook bepaalde vormen van profilering niet goed documenteren, hebben geen DPIA gedaan. Pakken we al die dingen samen en dan kom je op een boete die in de Poolse munteenheid aanzienlijk indrukwekkender klinkt, want dan zitten we boven de 500.000. In euro nog steeds 130.000 euro. Dat kan toch best tellen.
Ja, mag zeker ook nog eens gezegd worden. De positie van de DPO is... Ik moet toegeven dat ik daar zelf ook af en toe tegenaan loop. Het is soms moeilijk om die onafhankelijkheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat je niet echt hard wordt aangestuurd op het geven van een bepaald resultaat. Dat is niet altijd evident. Dus het is goed om te zien dat er ook aandacht aan wordt besteed.
Ja, absoluut. Absoluut. En ja, we gaan gewoon nog eventjes door. Herinner jij je nog, Tim, de AI-chatbot Replica?
Ja, dat was helemaal in het begin van de hele AI-hypecycle. Ik weet alleen niet goed meer wat die exact deden. Zijn die ook niet in het nieuws gekomen wat er iemand zelfmoord heeft gepleegd na interacties met Replica?
Het is in ieder geval iets waar ze, dat herinner ik me wel, in nieuws kwamen met dat ze mensen die duidelijke zelfmoordgedachten uiten in de chat een beetje aanspoorden. For it, hey. If that feels good, just go for it. Dus Replica is een AI chatbot, maar ook in de kielzog van ChatGPT, eentje die op dat niveau meekom, maar waar al heel snel een duidelijke erotische kant aan zat. Dit was bedoeld echt als een soort online vriend. Hè. Dus het hele doel was engagement stimuleren. Zorg dat je bleef praten. Uiteraard, je snapt, er was een soort freemium model dat je eerst een beetje kon babbelen. En daarna moest je gaan betalen voor pittigere interacties. Op een gegeven moment in 2023 had de Italiaanse autoriteit de Garante, die had eventjes een verbod opgelegd. Je mag geen gegevens van Italianen meer gebruiken. En dan met wat allerlei garanties werd dat op een gegeven moment later wel weer teruggedraaid. Een van de dingen die ze op dat moment deden, was dat, ja, men gaf aan, er zijn reële risico's voor kinderen, in de zin dat de manier hoe je met die bot ging praten jou eigenlijk toeliet om seksuele avances, een beetje sexting te gaan doen met zo'n AI-bot. Maar die ging volledig mee in jouw fantasietje. In die periode hebben ze die bot aangepast om ervoor te zorgen dat hij dat niet meer ging doen, dat hij niet meer inging op innuendo en op seksuele avances. Uiteindelijk zorgen dat ervoor, en dat is, ja, hoe moet je dat hier nu zien? Er zit dus kennelijk wel een bepaalde behoefte, want toen ze die functie dus hadden doorgevoerd, waar liepen ze tegenaan? Dat op de Reddit-fora, die daar ook een beetje over gingen, men posts ging sturen om mensen door te sturen naar psychologische hulp, want er waren mensen die zo gewend waren aan die interactie, dat zij zelfmoordneiging kregen toen die werden afgesneden, dus de omgekeerde kant. En uiteindelijk heeft Replica, dus het, laten we zeggen, erotisch rollenspel weer geherintroduceerd, om aan die behoefte te voldoen.
Wauw.
Ja, heel interessant, want ergens zit daar dus wel een soort behoefte. We kunnen alleen maar hopen dat ze dat dan vervolgens wel op de goede manier hebben gedaan, dat ze daar toch op een bepaalde manier gezorgd hebben voor meer veiligheidsdingen die ingebouwd zijn. Feit is wel, de garantie, want dat is natuurlijk de aanleiding dat we hier nu mee komen, die heeft hun onderzoek van destijds afgerond en hebben gezegd van ja, hoe je het toen aanpakte, dat is in ieder geval 5 miljoen euro boete waard. Wat, om het even in perspectief te plaatsen, en zo vaak kom je dat niet tegen, 2% van de wereldwijde omzet is. Dus dit is er eentje, die doet echt
wel. Oké, dat is good to know eigenlijk, want dat is inderdaad iets wat daar wordt heel vaak mee gezwaaid, maar dat is, blijkt niet altijd... De strafmaten zijn niet goed aangehaald. Mag ook wel. Hè. Ik heb het net nog even opgezocht en het klopt inderdaad. Replica heeft ook een zelfmoord aan zijn been. Er was een jongen in Florida die inderdaad chat-interacties had met die chatbot en op een bepaald moment zelfmoord heeft gepleegd als gevolg van die interacties. Het is goed dat die boete gegeven wordt, denk ik. Los van de duidelijke inbreuken die gebeurd zijn, maar ook het is een mooi signaal naar die markt. Er is zeker een markt voor die chatbots, maar men mag echt wel niet vergeten, en de AI-Act zal daar ook nog zeker zijn steentje in bijdragen, dat het is potentieel zeer gevaarlijk. En we hebben al gezien dat het echt tot desastreuze gevolgen kan leiden als mensen die voeling met de realiteit verliezen en zich volledig gaan kwijtspelen in die interacties met een chatbot. Want uiteindelijk, die chatbot is op zich maar een spiegel die jezelf voorhoudt.
Ja, kan ik alleen maar beamen. Goed naar de toekomst toe kan ik alleen maar hopen, want dat hier een bepaalde behoefte voor is. En als je dat met een soort AI-chatbot die behoefte kunt bevredigen en dat die ervoor zorgt dat jij bepaalde dingen intern of tussen jou en de chatbot kunt houden en niet de behoefte voelt om die uit te gaan leven in het echt, dan heeft dit in die zin echt wel een nuttige functie. Maar misschien toch iets beter omgaan met de gegevens die eronder liggen. Ik sluit af met Google, die schikt in Texas. Je begrijpt, op het moment dat men een schikking treft, is dat de klassieke, ja, we betalen hier wel, maar we vinden echt niet dat we iets fout gedaan hebben, hoor. Om precies te zijn betaalt Google 1,4 miljard, zoals we allemaal weten, typisch het soort bedrag dat je gaat betalen als je eigenlijk vindt dat je helemaal niks verkeerd hebt gedaan. Waar heeft dat mee te maken? Het feit dat zij, het is een samenpaksel van een heleboel dingen, bijvoorbeeld het feit dat de incognito browser, in tegenstelling tot wat zij op allerlei media en publicaties beweerden, eigenlijk heel weinig incognito in zich heeft. Het feit dat er via Google Photos, Google Assistant, Google Nest Hub, de thermostaat, dingen werden verzameld zoals gezichtsafdrukken, vingerafdrukken, stemmen die voor biometrische doeleinden konden worden gebruikt. Dat allemaal bij elkaar over een langere periode heeft men nu afgekocht in Texas, nadat dat eerder al in allerlei andere staten ook was gebeurd, voor 1,4 miljard.
Kan tellen.
Kan tellen, kan nog niet genoeg tellen, maar hopelijk is het toch ergens een signaal voor Google van, oh, daar moeten we misschien wat voorzichtiger mee omgaan. Ja, die hou ik eigenlijk voor de gek met dat ik dit zeg, maar goed. Zolang ze maar in ieder geval toch enigszins consequenties ervaren van hun handelen.
Kunt u inbeelden, Bart, gewoon even om die gedachteoefening te maken voordat we overgaan naar privacy points, maar kunt u inbeelden in een utopie waarin dat de VS geen lappendeken van statelijke privacywetgevingen heeft, maar een federale privacywetgeving, de potentiële strafmaten die techgiganten opgelegd zouden kunnen worden, dat loopt de spuigaten uit.
Want nu GDPR is het... in de VS, kun je je daar voorstellen dat ik de diensten van Microsoft en Google en zelfs Meta dat ik die zou kunnen gebruiken, zou kunnen profiteren van alle voorbeelden die het met zich, alle voordelen die het met zich meebrengt, zonder me druk te moeten maken over dat mijn gegevens op iedere mogelijke manier gebruikt utopie. Worden om mij te manipuleren. Wauw.
Ja,
dat
en,
is tech-utopie.
Dat is tech-utopie en dat is zelfs nog een stap verder, maar gewoon al... en ik denk dat we daar nooit zelfs gaan geraken. En het hoeft zelfs niet geen GDPR in de VS te zijn, maar beeld u even in een privacy-wetgeving op federaal niveau, die mag dan nog zwakker zijn dan de GDPR. Want er zijn een aantal privacy-wetgevingen op statelijk niveau in de VS. Maar beeld u in dat dat op federaal niveau is, dat het op federaal niveau eigenlijk gehanteerd wordt en wordt gehandhaafd. Ik bedoel, de slagkracht die de VS zou hebben om dat soort tech-giganten ook onder bedwang te krijgen, en dat is enorm.
Ja.
Kunnen we alleen maar wat dromen voorlopig.
Een mens kan dromen.
Met de huidige administratie
terwijl we dromen,
zal er niet snel
gaan
voor zijn,
wij eventjes kijken naar de privacy pointers die we hebben meegenomen. Iets wat ons opviel, iets interessants, iets moois wat we graag willen delen. Tim, wat heb jij meegenomen?
Ik heb een heel cool feature meegenomen van Signal, de chat app. Die hebben een nieuwe update gepusht waarin ze eigenlijk letterlijk het blok zetten voor Microsoft Recall. Microsoft Recall, voor de aandachtige luisteraars, die gaan dat nog wel weten. En voor de rest, is een feature in de Microsoft in Windows 11. Eigenlijk heel simpel voorgesteld, dat maakt continu screenshots van jouw desktop en alles wat er gaande is en maakt het dan mogelijk om daar vervolgens in te gaan zoeken om afbeeldingen terug te vinden of tekst. Mm-hmm. Heel veel over te zeggen natuurlijk, alles wat op je desktop verschijnt, dat continu eigenlijk in het onderwerp wordt van screenshots, is dat wel echt wat we willen? Lijkt mij niet het geval. En Signal heeft daar hetzelfde oordeel over. En die hebben dus nu een feature voorgesteld, waarmee dat zij eigenlijk de inhoud van de chatapplicatie Signal blokkeren voor Microsoft Recall. Dus die foto, die screenshot kan genomen worden door Microsoft Recall, en eigenlijk wat er op die screenshot te zien is een soort venster, waar een soort privacy scherm is overgezet, en waar je dus niet de inhoud van jouw Signal chat kan zien. En dat is een heel mooi gebruik van een technologie die eigenlijk al lang bestaat, digital rights management markeringen. Wordt overigens gebruikt voor Netflix bijvoorbeeld, zodat je geen screenopnames kan maken van Netflix-episodes die afgespeeld worden. Dus ja, op zich vind ik dat een goed voorbeeld van privacy-beschermende maatregel in een bestaande applicatie. En wil ik dat zeker het Signal opnieuw nog eens een hart onder de riem steken.
Ja, mooi hoe dat soort DRM-technologie die gebruikt wordt om de grote rechthebbers te beschermen, nu voor onze privacy wordt gebruikt. Dat heeft iets heel poëtisch. Ja, absoluut.
Oh ja.
Wat heb ik meegenomen? Iets wat een beetje media-aandacht kreeg en waar ik dan graag een schepje bovenop doe. Switch2.eu. Switch-2.eu is een initiatief van twee Vlaamse ondernemers die een website hebben opgericht waar ze allerlei handleidingen meegeven over hoe je kunt switchen naar Europese alternatieven voor de bekende tools. Maar hetgene wat ik specifiek wilde aanstippen, dat werd ook gedeeld op LinkedIn waar ik erop attent werd gemaakt. Ze hebben een soort EU-checker. Dan geef je een website in en dan gaan zij kijken de e-mail-functionaliteiten die website aanbiedt. De mensen die daar een e-mailadres hebben met dat domeinnaam. Is dat een Europese provider? Is de domeinregistreerder, is dat een Europese provider? De hosting, is dat Europees? Men kijkt naar een paar andere services en content delivery network. En dan krijg je een uitspraak. Hoe Europees is dit georiënteerd? Vind ik een heel leuk toeltje. Heel leuk gedaan. Meteen heb ik hem ook eventjes getest toen ik op patent werd gemaakt. Met dasprivé.be uiteraard. En toen viel mij op dat onze e-mail uiteraard, domein natuurlijk, hosting absoluut, allemaal Europees was. Maar aangezien wij geen extra services of content delivery network hebben, werd daar not found gedetecteerd. En dat leidde in eerste instantie tot een room for improvement klassificatie. Dus daar heb ik even mijn beklag over gedaan. Van ja, maar. Wij doen zo ons best en dat zijn dingen die wij gewoon niet hebben. Dan is dat toch nog steeds goed. En hebben ze die feedback meteen toegepast. En nu komt eruit excellent. Op het moment dat je een aantal dingen niet kunt vinden, maar alle andere dingen wel gewoon Europees hebt. Dat is natuurlijk gewoon positief. En dus ja, dat is mijn privacy pointer. Een website waar je aan de ene kant allerlei handige tips vindt. Maar waar je dus ook andere websites eventjes door een toeltje kunt halen. Om te kijken hoe Europees georiënteerd zijn ze. En vond ik een leuk dingetje.
Ja, hele mooie.
Goed, Tim, daarmee sluiten wij onze aflevering af. Wij gaan dat proberen gewoon zo snel mogelijk weer opnieuw te doen. Dat we de komende weken gewoon ons ritme aanhouden. Luisteraars, jullie weer heel erg bedankt om te luisteren. En Tim, ik zou zeggen, ik zie jou volgende week weer.
Absoluut, tot volgende week.
Tot volgende week.